Goedemorgen. De titel van de prediking van vanmorgen gaat over de hemel in de nabijheid van de drie-enige God. Onze tekst is uit Psalm 16, versen 5 en 6. Zullen we die staande lezen, voor zover mogelijk. Psalm 16, vers 5 en 6. We lezen uit Gods woord. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn van mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. U mag gaan zitten. Zullen we tot de Heere gaan in gebed. Almachtige, trouwe, liefdevolle God en Vader. Heere, zo heeft u ons vanmorgen alweer zoveel dingen laten zien. Heere, waar de ene zuster een gevoel van zegen en vertrouwen vanuit uw woord gekregen heeft en een andere broeder. Ook met een moeilijke realiteit te maken heeft. Vader, dan oogt het ons en is het belangrijk voor ons dat we naar voren zien om te kijken waar we heen gaan. Heer, ik bid u dat u vanmorgen onze gedachten meeneemt. Naar de hemel, naar uw huis, naar uw aanwezigheid. Heere God, dat onze gedachten niet alleen op de zaken van nu zijn, maar veel meer om vooruit te kijken. En om te beseffen wat uw Zoon Jezus Christus werkelijk voor ons gedaan heeft. En het huis wat voor ons bereid is. Vader, opent ons verduisterd verstand. En maak het licht. Heere, geef ons ogen die kunnen doorgronden wat uw woord zegt. En oren die kunnen horen wat u vanmorgen tegen ons spreekt. Vader, ik bid u dat u ons vanmorgen bemoedigt en bekrachtigt door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Ik geloof dat het onderwerp wat we vanmorgen bespreken, de hemel, dat het een onderwerp is wat we de laatste anderhalf jaar niet zo heel veel besproken hebben. We hebben vaak gesproken over de hel, of over zonde, of over oordeel, of over levensheiliging. En dat zijn onderwerpen die ons direct voor dit leven en voor nu aanspreken. Maar ik denk als we eerlijk zijn en we kijken naar de Bijbel, en we kijken naar de onderwijzing van Jezus Christus, maar ook de eerste gemeente, dat er heel veel gesproken wordt over waar gaan we nou eigenlijk naartoe als christenen? Wat is onze toekomst? Waar gaan we heen als we sterven? En daarom denk ik dat het onderwerp van morgen van cruciaal belang is. Elke mens heeft het nodig om in deze gevallen wereld en in de moeite die we zojuist nog gehoord hebben, om zich ergens op te verheugen. En in heel veel kerken, tot ons verdriet, wordt het tegenwoordig gezegd dat deze wereld ons die vreugde moet geven. En dat we rijkdom en rust in deze wereld mogen ervaren. Maar de Bijbel is heel duidelijk dat er iets is om op te verheugen. En dat er in de eerste gemeente, en als je ook door de kerkgeschiedenis heen kijkt, dat het onderwerp van de hemel waar we heen gaan een gespreksonderwerp was wat bovenaan het rijtje stond. Waar ze het liefst over spraken tussen broeders en zusters. Om te bedenken dat we naar de hemel gaan. Dat we naar Gods aangezicht, dat we die zullen gaan zien. Dat we voor hem zullen komen. Maar daarnaast staat ook Jezus Christus zelf die het zegt. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2b staat het volgende. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus Jezus Christus zelf keek niet naar het lijden als iets moois in zichzelf. Als dat het iets is waar hij ontzettend naar verlangde. Maar hij keek er overheen. Dat het werk wat hij nu zal volbrengen, het kruis, de zware straf die hij op zal nemen. Wat voor uitwerking dat heeft en waar hij uiteindelijk zou komen en zijn. En ik denk dat ook, zoals Christus, dat het ook voor ons belangrijk is om een hulp, om een vreugde te hebben in ons vooruitzicht. In onze moeite, in onze pijn, in onze lasten. Want dat we kunnen zeggen, nou die ontkennen we, want we hebben zo'n fijne relatie met God. En dat is waar. Maar dan nog heeft een christen het nodig om te beseffen waar we heen gaan. En daarom staat het ook in de Bijbel beschreven. Daar wil ik vanmorgen met jullie naartoe gaan. Onze tekst zegt in vers 6. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Weet een van de kinderen wat, als je zo'n tekst leest, de meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Wat zijn de meetsnoeren? Enig idee? Die pak je niet elke morgen op, hè? Wat is een meetsnoer? Misschien weet een van de jongeren het.
Een meetsnoer dat je
waarmee
je kunt meten.
Ja, dat klopt.
Alleen zo'n rolletje waar je uit kan trekken.
Eigenlijk heb je wel gelijk. Ik weet niet of het in een rolletje was, maar het klopt wel. En waar in de Bijbel, in het volk van Israël, waar wordt dit heel erg benadrukt? Het gebruiken van de meetsnoeren. Ja, bij een muur heeft ook inderdaad in de profetieën over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waar de engelen meetsnoeren gebruiken. Maar op een gegeven moment, dan heeft Israël het beloofde land, hebben ze veroverd en dan gaat Israël het land, of God gaat het land verdelen. En dan zie je ook dat er als het ware meetsnoeren gebruikt worden, om aan te geven welk land bij wie hoort. En dat is eigenlijk het idee. Maar in dit geval waar David het over heeft, David spreekt niet over God die het land van Israël aan het verdelen is, maar David spreekt over een erfenis. He, dat staat er ook achter. Een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. En het voorbeeld wat David gebruikt is het voorbeeld van een erfenis. Als een vader, een rijk man, die veel land had, veel erfenis gekregen, die had, laten we zeggen, 3 kinderen. Dan ging hij dat land, als hij ging sterven, ging hij dat land verdelen onder die 3 kinderen. Dus hij ging een erfelijk bezit als het ware uitmeten. Dit is van jullie en dit is van jullie en dit is van het 3e kind. En dat is hetgene wat David zegt. David kijkt naar een erfenis. Hij kijkt om zich heen. Hetgene wat hij gekregen heeft, waar we zo meteen ook achter zullen komen, dat het niet zomaar een land is op deze aarde. Maar de erfenis die hij gekregen heeft is een lieflijke plaats. Die verdeling is op een mooie plek gekomen. En voordat we daar heen gaan, wil ik er eens over nadenken aan wat aardse vaders. Denk je dat die er blij mee zijn als zij hun erfenis kunnen verdelen? Natuurlijk, de reden waarom is moeilijk, omdat de vader dan gaat overlijden. Maar het idee dat een vader iets achter kan laten voor zijn kinderen, iets kan geven aan zijn kinderen, geeft hem vreugde. En dan willen ze het beste aan hun kinderen doorgeven. En dat is ook hetgene wat onze hemelse Vader aan ons wil doen. Wat Jezus Christus voor ons gekocht heeft. Hij wil het mooiste en het beste wat hij heeft aan ons geven als een erfenis. Dus op een hele correcte manier kunnen wij ook zeggen, de meetsnoeren voor onze erfenis zijn op lieflijke plaatsen gevallen. Als wij sterven, dan zijn de meetsnoeren voor ons. Als wij nu in de hemel zouden kunnen kijken, dan zouden wij, ik denk, nog mooiere en grotere woorden kunnen gebruiken, omdat we een andere taal spreken. Maar dan zouden we, als het samengevat zijn, kunnen zeggen, de meetsnoeren van ons zijn werkelijk op lieflijke plaatsen gevallen. Jezus Christus, die zegt het volgende. Dit is een van mijn lievelingsteksten. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dat zegt hij niet alleen tegen de discipelen. Hij zegt, er zijn vele woningen. Als het ware, zegt hij tegen de discipelen, je hoeft niet bang te zijn dat alleen de Farizeeën of de Sadduceeën daar komen. Maar voor jullie, tegen degene die een werkelijk een levend geloof hebben. Er zijn vele woningen. Je hoeft niet een strijd onderin te gaan wie de mooiste woning zou krijgen of wie er nog net wel in kan. Maar mijn vaders huis heeft vele woningen, vele prachtige plekken om te komen. En dan zegt hij daarna twee dingen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En toen ik dit las, moest ik denken aan een paar weken geleden toen wij naar Zwitserland gingen. Die had een reservering geboekt. En die had via het e-mail gedaan. Maar als ik het zelf niet heb gedaan, dan ben ik altijd een beetje twijfelachtig of het allemaal wel goed gegaan was. Dus zelfs onderweg was ik aan het vragen, nou, weet je wel zeker dat je de reservering, heb je het wel bevestigd? Want ja, je hebt verschillende mensen ge-e-maild. Hebben ze wel een bevestigingsmail toegestuurd? Moeten we niet alvast betalen? Is wel alles, ja, weet je zeker dat die boeking vast en zeker daar is? Als we zo meteen niet daar komen en dan is de kamer al aan iemand anders verhuurd. En Jezus zegt als het ware tegen zijn discipelen, als het niet zo was dat mijn vader woningen had, als het niet zo was dat mijn vader woningen voor jullie had, dan had ik het tegen jullie gezegd. In de hemel is er plek vrij om daar te komen. En het volgende wat hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En dan moest ik weer denken aan de vakantie, dit keer niet over Jisun. En er staat er dus een plaats voor u gereed gemaakt. En wat is er heerlijker dat als je ergens heen gaat en er is een plaats voor je gereed gemaakt. In ons geval, wij kwamen daar aan en toen we er aankwamen rijden, kwam de vrouw kwam al naar buiten om ons te ontvangen, om ons welkom te heten. En nou, voordat we het wisten hadden we elk hoekje van het appartement hadden we gezien, want ze had alles wel ze uitleggen en waar het zat en hoe het zat. En als ze nog vragen hadden, mochten die altijd stellen. En ze was ons helemaal aan het vertellen van, nou goed, wat de voordelen was, wat we in de buurt konden doen. En ze was heel druk bezig om ons te laten zien dat alles helemaal in orde was. Dat we er zo in konden gaan en dat we ons konden gaan zitten. En toen kwamen we binnen, toen was ze naar haar huis gegaan. En toen keken we, en toen stond er op het tafeltje stond een stuk chocola en een wijn en koekjes. En een kaartje met hartelijk welkom familie van Engelhoven. Vind het zo fijn dat jullie hier in dit huis komen voor deze paar dagen. En het gevoel wat je krijgt als je zo ontvangen wordt, is geweldig. Want je hebt in één keer het wordt in één keer je thuis. Je bent in één klap heb je het idee, ja, hier wil ik wel zijn. Dit is een prettige omgeving. Hier zijn mensen die blij zijn dat we hier komen. Nou, dat is de aarde, dat zijn mensen die tot ons spreken. Wat als God dat zelf doet? Jezus Christus zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Niet, ik ga heen om plaatsen gereed te maken, maar ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Zodat als u komt, dat als het ware een kaartje staat met welkom en dan je naam. Natuurlijk, dat is een voorbeeld die eigenlijk te ver van de realiteit staat, want het welkom is veel groter en veel mooier. Maar dat is hetgene waar wij heen gaan als we sterven. Naar een plek die voor ons gereed gemaakt is. Moet je nagaan, als je de hemel binnenkomt, en het is niet zo dat als je daar als vreemdeling binnenkomt, als één van de menigte, maar dat er specifiek voor jou een plek is om binnen te gaan. Verder spreekt Jezus in Lucas hoofdstuk 10 vers 20. We hadden, om even een korte introductie te geven. Er waren de 70 die waren uitgezonden. En die moesten het evangelie verkondigen. Dat het evangelie in aantocht was. Het koninkrijk van God. En ze kregen krachten mee om demonen uit te drijven en om zieken te genezen. En dan komen ze terug en dan zijn ze overweldigd van wat er allemaal gebeurd is. De demonen hadden geen kracht. We konden ze zo uitwerpen. En ze waren vol blijdschap en enthousiasme. En dan zegt Jezus dit. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Hij zegt, die krachten en die machten die je hier op aarde hebt, in dit leven. Dat is mooi, maar het is geen reden om je daarop te verheugen. Dat is niet iets wat je hoogste vreugde, wat het mooiste moet zijn in je leven. Maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dat is, als je tot geloof komt, wat er werkelijk gebeurt. Dat je naam opgeschreven wordt in de hemel. In andere woorden, dat de hemel juicht dat er een zondaar tot bekering is gekomen. En die zondaar heeft een naam. Die heet niet langer zondaar. Maar dat is jouw naam. Als je tot bekering en geloof komt. Dus Jezus zegt dat je hier op aarde van allerlei dingen gekregen hebt. Daar hoef je je niet in te verheugen. Hetgene waar je blij en blijdschap in moet hebben. Is dat jij bekend bent in de hemel. Dat je nieuwe huis is. Paulus noemt ons ook burgers van de hemel. Inwoners van de hemel. En dat is hetgene. Als we daarover na gaan denken. Dan gaan we niet meer kijken. Oh, deze broeder die heeft meer gaven als mij. Of dat we op anderen neergekeken. Die heeft minder gaven als mij. Want waarom zouden we ons daarin verheugen? Onze vreugde is dat onze namen geschreven zijn in de hemel. Het is bijna alsof Jezus ze onderbreekt van stop. Stop met het vreugde zijn hierover. Ik weet dat het iets prachtigs is en iets wat je enthousiast maakt. Maar ik heb iets veel mooiers. Ik heb werkelijke vreugde voor jullie als je sterft. Je naam staat in de hemel. Geschreven. En hoe mooi zou het zijn als we nu als het ware een bewijs zwart op wit zouden krijgen vanuit de hemel, waar staat dat wij een nederig klein huisje hebben ergens achter in de hemel. Ik spreek in menselijke termen, maar ik hoop dat je me daarvoor vergeeft. Ergens achter in de hemel een nederige plek waar we in de morgen, of er zijn geen dagen of de nachten, maar dat we iets van de Here konden horen op een afstand. En dat we niet in de hel zijn, maar dat we in de hemel zijn, ergens achteraf. Nou, dat zou geweldig zijn. Dat zou al iets zijn waar we ons in kunnen verheugen. Dat, ik bedoel, het kleinste mocht het er zijn. Zeg maar, als je iets kleins denkt vanuit de hemel, dat moet het grootste paleis hier op aarde al als een koektrommel lijken. Zeg maar, als dat er zou zijn. Maar dat is niet wat Psalm 16 vers 6 zegt. De meetsnoeren zijn van mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Zie je de woorden die gebruikt worden? David is eigenlijk op zoek naar de mooiste en de prachtigste woorden die tot onze verbeelding spreken. Zodat we een verlangen krijgen om te zien waar we heen gaan. Zie je, onze tekst die ontkent volledig dat het een arm, klein iets zou zijn. Maar het is meer alsof hij het beschrijft als de beste plek van het hele koninkrijk. Het mooiste paleis, als het ware. Gekleed met de mooiste versiersels en de beste materialen. Met het mooiste uitzicht. En de meest adembenemende vergezichten vol schoonheid. Ja, alsof er geen boom op de verkeerde plek staat en als er geen grassprietje verdord is. Zo beschrijft David het. Een prachtige plek. Maar onze erfenis is niet van deze wereld. Onze erfenis is niet in huizen of bomen of bergen. Maar in de hemel. Dat is waar we heen gaan. Als wij sterven, is onze toekomst. En de hemel is niet een plek die je ziet als je in het vliegtuig gaat en je gaat door het wolkendek heen. Hoe mooi dat ook is. Dat je over de wolken heen kijkt. He, dat is sommige verbeeldingen die beschrijven de hemel als een plek boven de wolken. Maar dat is niet de hemel. De hemel is niet een lege plek waar niets is. Het is een hele andere wereld. In 1 Korinthe 2 vers 9 staat het zo geschreven. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Voor zij die van God houden. Is er zo'n plek bereid als we sterven. Dat ook al zouden we met de hele wereld bij elkaar alle wetenschappers erop gaan zetten. Wat de meest mooie situatie zou zijn. Zou er nog niet eens in ons opkomen. Zo anders. Zo volstrekt vernieuwend. Ik zat te denken aan iets wat een Koreaanse predikant zei. Ik vond het wel iets wat wij over na kunnen denken. Deze wereld is, voor zover ze weten, opgebouwd uit 112 elementen, als ik het goed heb. Scheikunde? Volgens mij 112 elementen. Misschien 113 nu, maar daar zijn ze over na aan het denken. Maar stel je voor dat de hele wereld door zoveel elementen is gevormd. Bedenk je nu eens dat er een wereld gevormd zou worden uit 10.000 elementen. Of een miljoen elementen. Elementen betekent stoffen, verschillende dingen. Diversiteit. We beginnen een besef te krijgen dat als God deze wereld geschapen heeft en ons hierin gezet heeft, wat met al zijn schoonheid en al zijn pracht en al zijn heerlijkheid, dat God iets voor ons voorbereid heeft, wat zelfs onze hoogste gedachten niet bij kunnen. En als je Paulus leest in Romeinen 8 vers 18, dan zie je hem bijna opspringen van vreugde. Want dan zegt hij, misschien ook iets voor de broeder die we vanmorgen hoorden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus zegt al dat lijden, en als er iemand geleden heeft op deze aarde, dan is het Paulus. Sorry, dan is het Christus en daarna Paulus. Hij was bijna een voorbeeld in het lijden. Op de meest pijnlijke manieren heeft hij wel meegemaakt. Maar hij zegt, als ik daarnaar kijk, en ik besef me met mijn volle verstand dat ik veel geleden heb. En dat ontken ik niet. Maar op het moment dat ik dan ga nadenken over waar ik zo meteen zou zijn, en Paulus die heeft wel dingen gezien van het paradijs, en hij denkt daaraan, dan zegt hij dat eerste kan ik niet eens meer over nadenken. Het valt volledig weg in het niets. Niet dat we het ontkennen, maar in vergelijking met hetgene wat op ons staat te wachten als we sterven. Broeders en zusters, zou dat niet onze gedachte veel vaker moeten zijn? Zou dit niet het onderwerp moeten zijn wat we graag met elkaar bespreken? De plek waar we naartoe gaan. Als we dit werkelijk voor ogen gaan zien, waar zijn dan de pijn en waar is dan de moeite? Jezus zei dat een woning voor ons voorbereid is. Paulus kijkt met rijkhalsend verlangen uit. Maar Christus, laten we daar eens naar kijken. Christus kijkt ook uit naar het moment dat de volledige gemeente binnen is. Wist je dat? Dat Jezus ernaar uitkijkt totdat wij ook binnen zijn. Dat de gemeente nog niet volledig binnen is. En ook de mensen die nu nog op straat zijn, die het evangelie nog niet gehoord hebben, daar zijn ook mensen die uiteindelijk voor Christus zullen staan. En met hem zullen zijn in het volk van God. We denken wel eens na over de vraag, als ik de enige was op de hele wereld, zou Christus dan nog steeds voor mij gestorven zijn? Het antwoord is ja, want de liefde van Christus, die gaat niet in de hoeveelheid mensen, maar zijn liefde is overweldigend, zelfs voor een simpele ziel als ik. Maar dat is niet de realiteit, want Christus is voor de hele gemeente door de eeuwen heen gestorven. En er komt een dag dat de laatste heilige als het ware de hemelpoort binnenkomt. En dat dan de gehele erfenis van Christus, wat hij betaald heeft, volledig binnen is. Als de voltallige gemeente van God, door de eeuwen heen, van velen die wij niet kennen. Als we allemaal bij elkaar zijn. En allemaal het zegel van Jezus Christus op ons voorhoofd hebben. Daar kijkt Jezus Christus naar uit. Dat is het moment wat komen gaat. Dat is het moment waar vanuit de hemel ook gewacht wordt, totdat iedereen in volledigheid bij elkaar is. Vanaf dan zullen we met z'n allen voor altijd bij hem zijn. Dat is het grote moment waar de Heer Jezus ook naar uitkijkt. Dus nu is het niet alleen ons verlangen waar wij heen gaan, maar ook Christus verlangen dat wij bij hem komen. En je zegt, maar we zijn toch al met Christus, we weten dat Christus hier is. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Er is een verschil tussen hoe we nu met God leven en hoe we dan met God leven. Dat is een groot verschil. En daar probeer ik niks kleiner aan te maken dat de Heilige Geest nu in ons leeft. Maar we zitten nu nog aan het lichaam vast. We zien nu nog niet zoals we straks zullen zien. Waar of niet? Zoals voor de... Wie is er goed in rekenen? Wie is er goed in... Hoeveel is de eeuwigheid gedeeld door 80 jaar?
Ik weet het niet.
Weet iemand anders dat?
Eeuwig.
In één keer goed. Wat bedoel ik met die rekensom? Ik denk dat je het wel begrijpt wat ik bedoel. Ja, als je een eeuwigheid hebt die altijd doorgaat, ja, 80 jaar, hoe meer je naar de eeuwigheid kijkt, hoe kleiner die 80 jaar wordt, tot die uiteindelijk ja, in het niets verdwijnt. Totdat er helemaal niks meer van over is. Als je daarover nadenkt, dat die 80 jaar of 100 jaar of 40 jaar, dat hangt er vanaf hoe oud we worden, als we kijken naar die tijd, en dan vergelijken we dat in de eeuwigheid, dat we bij God de Vader voor altijd zullen gaan, begin je dan een besef te krijgen wat Jezus Christus aan het kruis voor ons gekocht heeft. Wat Hij werkelijk voor ons volbracht heeft. Toen Hij zei, het is volbracht. En toen dat op het moment dat jij geloofde in Hem, heb je enig idee, enig besef van de rijkdom die aan jou gegeven is. En als je daar denkt, wekt dat je hart niet op tot volledige aanbidding voor God. Voor Jezus Christus, voor diep ontzag dat Hij die eeuwigheid, die was er, hè? Die eeuwigheid onder de toorn van God, door je eigen zonde. Dat die omgezet is in een eeuwigheid met de Vader. Dat is wat God bewerkt heeft. Dat is wat Jezus Christus werkelijk gedaan heeft. Die eeuwigheid in de hel is omgezet in een eeuwigheid in de hemel met God. Wat is nu dat prachtige bezit wat wij zullen ontvangen? Nou, als we de Bijbel lezen, dan zien we in eerste instantie dat er geen verdriet zal zijn. Wat heerlijk als er een wereld zou zijn zonder verdriet. Als we nu om ons heen kijken en je ziet dat mensen kapot gaan aan verdriet, om de moeilijkheden die andere mensen of soms zij zichzelf aandoen. Een wereld zonder verdriet. Zonder tranen. Zonder pijn. Zonder vloek. Zonder nacht. En zonder dood. Wat een plek moet dat zijn. Wat een heerlijkheid moet dat zijn. Er zal niets zijn wat onze vreugde weg zal nemen. Hier hebben we vreugde op één dag. En daarna horen we een slecht bericht. En dan liggen we weer op ons bed. Het ene moment hoor je een compliment van je collega of wat dan ook. Iets moois in deze wereld. Iets waar je blij van wordt. En het volgende moment merk je dat je iets fout gedaan wordt. Dan heb je het idee alsof je een stoffer en een blik bent. Op het ene moment zegt iemand dat hij van je houdt. En op het volgende moment doet hij zoiets tegen je dat je twijfelt of die persoon ooit wel van je gehouden heeft. Maar de hemel is volledig anders. De hemel is er niemand die vreugde in de weg staat. Sterker nog, alles en iedereen die er is, geeft alleen maar meer vreugde. Er is geen enkel schepsel wat enige jaloezie heeft. Je hoeft nooit te passen op je woorden, want je woorden zijn anders. Iedereen leeft in harmonie en liefde met elkaar. Er is geen partijdigheid. Er is niet iets van, deze persoon houdt meer van die en waarom houdt hij niet van mij? Of waarom ziet iedereen die persoon en waarom zien ze mij niet? Ten eerste denk je er zelf niet aan. En ten tweede heeft iedereen een liefde voor elkaar. Ten tweede, dit is voor mij een van de dingen als ik aan de hemel denk wat het me meest, waar ik naar snak. Zal ons lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. Moet je nagaan. Dat die worstelingen die je nu hebt, die verleidingen die er op je afkomen, die zullen er niet meer zijn. Maar ook die lusten die er in je vlees kunnen zitten. Dat zal sterven en nooit meer terugkomen. Filippenzen 3 vers 21 zegt dat die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt, waaraan? Aan de gerechtigheid van God, aan een heilig lichaam. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dit zwakke lichaam zal veranderd worden in een lichaam als dat van Christus na zijn opstanding. Een verheerlijkt lichaam. Onze gedachten zijn vrij van alle zonde, alle vermoeidheid, alle beperkingen. En we kunnen werkelijk doorgronden wie God is. Niet in zijn volledigheid, maar meer en meer en meer. We zullen vrijgezet worden van moeite, van klachten in ons lichaam, van beperkingen. En mooier nog, onze aanbidding zal puur zijn. Moet je daar eens aan denken, wat voor heerlijkheid het moet zijn als je werkelijk God kan aanbidden met een puur hart. Als je weet dat er de woorden die je zegt in volstrekte overeenkomst zijn met je leven en je hart. Daar kijk je naar uit. Dat je werkelijk, als je voor God op je knieën valt. En je zingt tot God. Dat het lied wat je zal zingen, dat er geen woord is die je niet meent of niet doorgrondt. Maar dat alles wat je naar God brengt van waarde is. Dat alles van zuiver goud is wat je hem geeft. Ten derde staat er in de Bijbel dat de hemel zelf van onvatbare schoonheid is. Daar heb ik net al iets over gezegd, dat het zo'n mooie, nieuwe, voor ons nieuw, de nieuwe hemel als het ware, de nieuwe wereld is. Een paradijs met in het midden het nieuwe Jeruzalem, volledig van goud met paarlen poorten. Goud als transparant glas om een idee te geven dat er geen enkele schaduw is, maar dat alles helder en open is, dat er geen verborgen hoeken zijn, maar dat er gerechtigheid en liefde regeert. En dat de heerlijkheid van God door alles om ons heen straalt. Ja, als we nu door een stad lopen, dan worden we soms zo bedroefd door alle dingen die we zien. De manier waarop vrouwen worden verafschuwd door zo'n posters te plakken of noem maar op. Maar als we dan alles, elk gebouw of alles wat we zien, dat het allemaal God verheerlijkt, dat het allemaal de schoonheid van God laat zien. En het paradijs wordt een taal gesproken, zegt Paulus ons, en dat het een onuitsprekelijke taal is. Woorden zo mooi en zo heilig, dat Paulus zelf niet geoorloofd is om deze taal te spreken. Maar al deze dingen, kunnen die ons eeuwig vreugde geven? Ik bedoel, paarlen poorten, gouden steden. Als je die in eeuwigheid ziet, is het op een gegeven moment, verliest het zijn glorie. Ik bedoel, een plek zonder verdriet, als je dat in eeuwigheid hebt, stel je voor dat je op deze wereld moet leven en dat er geen verdriet is voor eeuwig, dan wordt eeuwig heel lang. Al deze dingen kunnen geen voortdurende eeuwige liefde geven. En hoeveel we ook kunnen spreken over hoe mooi de hemel is, als we erover na gaan denken dat dat het is, een mooie plek, dan komen we uiteindelijk terecht, zoals ik ook van de week van iemand hoorde, dat er ontzettend veel verveling is. Dat er geen werkelijke vreugde kan zijn. Maar, wat geeft wel vreugde? Wat geeft de vreugde in het leven? Boven alle andere dingen. Als we daar eens eerst over na gaan denken. Van de jongeren en de kinderen. Wat, denk eens over na. Wat geeft er werkelijk vreugde van binnen? Als je denkt, dat is hetgene wat ik niet zou willen dat dat uit mijn leven zou gaan. En dan bedoel ik niet God. Je wil altijd ruzie in je leven?
Nee.
Liefde? Liefde, ja, je komt er wel in de buurt. Maar ik bedoel meer iets wat je kan zien. In de ruzie kan je wel zien dat mensen ruzie maken, maar dat kan je niet zien. Dat is meer een concept. Ik denk dat Laurens het antwoord wel weet. Wat is het mooiste in je leven? Wat geeft de vreugde in je leven? En als je dat nu niet hebt...
Licht?
Ik wil eigenlijk iets veel simpelers.
Jezus?
Ja. Relatie. En daarvoor ook het voorbeeld. Relatie. Ik bedoel, landschappen en architecturen. Als je op een berg woont, is prachtig. Of als je in een mooie omgeving woont. Maar daar ga je niet de hele dag naar kijken. Daar ga je niet 14 uur naar lopen staren. Het kan je misschien elke morgen weer een gevoel geven van een prachtige natuur. Maar je gaat niet de hele dag daarnaar staan kijken. Maar op een gegeven moment, hoe mooi het ook is, wordt het normaal. Als wij naar Oostenrijk of naar de bergen gaan, dan denken we, wat een prachtige bergen. En die mensen daar, die lopen elke dag met hun karren of rijden in hun auto de bergen op en af. En voor hun is het heel normaal geworden. En als zij naar Nederland komen, dan denken ze, nou, wat een prachtige vlakke landschappen. Terwijl het voor ons, ja, het is mooi. Ja, we zijn ermee opgegroeid. Het wordt normaal. Maar wat dan met dieren? Hè? Dieren die... Je hebt honden. Sommige mensen hechten heel veel waarde aan huisdieren. En die hebben echt een band met die huisdieren. En dieren geven ook een band. Het is gewoon waar. Sommige dieren geven bescherming. Het gevoel van bescherming. Andere dieren geven blijdschap of genegenheid. En dat is realiteit. Maar ja... Om nou de hele dag, om nou getrouwd te zijn met je huisdieren, dan moet je op een gegeven moment ook. Ja, daar heb je geen werkelijke vreugde uit. Het is fijn dat ze er zijn, maar er is geen vreugde in je hart. Je kan er namelijk niet mee communiceren. Denk je misschien wel. Hè? Je kan ze wel commando's geven, maar ze gaan geen gedachten met jou delen. Net zoals bergen. Maar relaties is anders. Ja, als je een voorbeeld neemt als een huwelijk. Of een relatie tussen broeders of tussen ouders en kinderen. Relaties in dit leven is eigenlijk het mooiste wat we hebben. Dat is hetgene wat het meest vreugde geeft. Waar of niet? Stel je voor dat je in een prachtige wereld leeft, helemaal alleen. Huwelijk is een partnerschap. En een partnerschap is een relatie tussen twee intellectuele wezens, tussen twee mensen die met elkaar kunnen spreken. En omdat ze met elkaar kunnen spreken, kunnen ze meer gaan leren van elkaar. En hoe meer je van elkaar leert, hoe meer je de schoonheden van die andere persoon vindt. Dus nu ben je niet alleen maar in je eigen gedachten bezig, maar je leert die andere persoon kennen. Net denk aan voor de kinderen, als je met je ouders bent. Omdat je met je papa of je mama kan spreken, hoe langer, hoe ouder je wordt, hoe beter je ze begint te begrijpen. En als je een goede relatie met elkaar hebt, hoe steviger de band is. Als je een goede relatie met elkaar hebt, dan hoef je niet allerlei dingen te gaan doen, maar dan is het goed als je bij elkaar bent. Deze liefde geeft innerlijke vreugde. Dit is waarom je een huis of een auto op een gegeven moment wel wil vernieuwen, dat je het zat wordt, maar je man of je vrouw voor geen goud. Wat is dan hetgene wat de hemel maakt? En wat de hemel eeuwige vreugde maakt? Wat denken jullie kinderen? Waarom zou de hemel een fijne plek zijn?
Omdat er altijd vreugde is.
Omdat er altijd vreugde is, precies. Dat bedoel ik. En waarom is er altijd vreugde?
Omdat God er is.
Omdat God er is. En dat is het mooiste van de hemel. Broeders en zusters, ik weet dat we het vaak zeggen, maar sta er eens bij stil vanmorgen. Dat we naar God toe gaan. Dat de God waar je nu tegen bidt, die je nu leidt door je leven heen, die je nu al die zegeningen geeft, die je zo vaak ziet, wat vanmorgen ook aangegeven is vanuit Gods woord. Dat we naar Hem toe gaan. Dat we zien wie er voor ons gestorven is. Wat is het hoogste goed in de hemel? En wat geeft die eeuwigdurende vreugde? Dat is God. Dat is een relatie met onze Heer Jezus Christus. Zie je, de relaties op deze aarde die worden soms gebroken. Omdat er niet aan de verwachtingen worden voldaan. Omdat er zonde op het spel is. Aan één kant of beide kanten. Maar God kent geen zwakheden. God kent geen falen. God kent geen uiterste. Daarom staat er in Psalm 16 vers 5. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. We weten dat er in de hemel geen tempel meer zal zijn. In de hemel gaan we niet naar de kerk om daar te zingen. En dan bidden we niet of God in ons midden zich aanwezig wil laten zijn. Maar de hemel is als het ware de tempel. En dan is het niet dat we beseffen omdat God tot ons hart spreekt door een ander. Of dat we merken dat God aanwezig is door de dingen die om ons heen gebeuren. Maar daar zien we God. Komen we in de aanwezigheid van Jezus Christus. En dan zullen we zijn liefde zien. Niet meer alleen met onze gedachten, maar met alles. Met alles wat ons nieuwe lichaam kan verdragen. Dan zien we zijn liefde, zijn schoonheid, zijn heiligheid, zijn goedheid. Dan zien we Jezus Christus op de troon. Gekleed in zijn heerlijkheid. Aan de rechterhand van zijn vader. En dan zal hij toespreken tot zijn volk. De uitverkorenen vanuit de hele geschiedenis. Een volk ter ere van zijn grote en heilige naam. Wat een machtig gezicht moet dat wezen. Als iedereen voor Gods aangezicht komt. Dat we omringd zijn met verheerlijkte heiligen. Dat jij heilig bent, maar ook je broeder, ook je zuster. Dat we allemaal vernieuwd zijn. En dan zal de Zoon van God tot ons komen. En heel vaak denken we dat we in de hemel zijn en dat God ergens staat en dat het prachtig is. Maar dat dan de persoonlijke relatie tussen God misschien verder weg is, omdat er zoveel mensen in de hemel zijn. Maar God is niet zoals ons. Nu eens opletten wat in Openbaringen 2 vers 17. En zij, ik denk dat ik misschien tegen sommigen van jullie dit wel vaker heb gezegd. Maar dit is een van de dingen waar ik ook bijzonder naar uitkijk. Openbaringen hoofdstuk 2 vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint. Dat is het volk wat wij net besproken hebben. Dat betekent die tot het einde toe geloofd heeft. Met een rein hart. Zich niet van God afgekeerd heeft. Zal ik van het verborgen manna te eten geven. En dan dit. Ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Vanuit de Bijbel weten we dat een naam voor meer staat als iets waar je iemand bij noemt. Een naam geeft aan wie die persoon is. En God zegt dat Hij, Jezus Christus, aan ons een naam zal geven die alleen God en wij weten. Dat staat er. Moet je nagaan, dat is een naam in de hemelse taal. Een naam die spreekt over hoe God naar jou kijkt. En die naam is zo privé tussen jou en God. De relatie tussen jou en God is zo hecht dat alleen jij die naam kent. Zie je, ik bedoel, smag je daarnaar. Dat je de hemel binnenkomt en dat de Heere God als het ware naar je toe buigt. En naast je komt zitten en zegt, dit is jouw naam, dit is hoe ik jou zie. Dit ben jij. En als God zegt dat we zo zijn, dan zijn we werkelijk zo. God is alwetend. En dat is niet alleen mijn naam, maar dat is voor een ieder van ons. En dat is niet dezelfde naam. Want anders zouden we allemaal die naam weten. Maar dit, volgens Openbaringen, is een bijzondere naam voor een ieder van ons individueel. Wat ons laat zien dat de hemel niet een plek is waar we als het ware in de massa staan. Maar dat we één, dat we een relatie hebben met God. Een intieme band, voor eeuwig. Dat we voor eeuwig meer en meer van hem zullen weten, maar ook tegelijkertijd dat we weten hoe hij ons ziet. En dat hij ons ziet naar die lieflijke naam die hij ons dan geeft. En omdat we zonder zonde zijn, omdat we in een verheerlijk lichaam zijn, is het geen gematigde naam. Als je bent wel dit, maar je moet meer werken aan... Nee. Ten slotte laten we kijken naar hoe de gemeente, hoe we daar zullen leven. Openbaring hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 5. Ik geloof dat de tekenen die hier staan, of je ze nou letterlijk zo neemt of niet, dat het bedoeld is om erover na te denken alsof het letterlijk is. Zodat we een besef krijgen hoe heerlijk deze plek zal wezen. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de een en andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En dan dit. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Broeders en zusters, over een paar jaar zullen wij zijn aangezicht zien. En zal zijn naam om ons voorhoofd geschreven zijn. Dit is niet een koning. Dit is de koning. Dit is niet een religie. Dit is God almachtig. En dan dit. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Want de Heere verlicht hen. Nou, jullie weten dat een van de dingen is waar ik mij ontzettend in verheug. Zeg maar, dit moet je gewoon inbeelden. Als het winter is geweest en de lente komt en je hebt die eerste lentedag. En je loopt naar buiten en je merkt dat de zon met kracht op je lichaam straalt. In je gezicht. Hoe voelt dat?
Lekker.
Geweldig. Lekker. Precies. Het is beter dat je lekker zegt. Want geweldig is als de Heer op je gezicht straalt. Dit is fijn. Als de zon op je straalt. En het geeft het gevoel van leven, van kracht, van vernieuwing. Maar moet je nagaan. Als je geen zon meer nodig hebt, maar dat de heerlijkheid van God rechtstreeks op je straalt. Broers en zusters, als er moeite zijn, weet dat een ieder die overwint, binnen zal gaan. Door de paarlenpoorten heen, de hemelpoorten in. En voor eeuwig bij God zal zijn in de hemel. Zoals de titel leidt, de hemel in de aanwezigheid, in de nabijheid van een drie-ene God. Voor altijd. Laten we ook dit met elkaar bespreken in onze gesprekken. En ik bedoel niet als een soort van plicht om nu gelijk na de dienst het eerste waar je over begint. Maar denk erover na en zorg dat je elkaar bemoedigt in deze dingen. Want ook al is die tijd die we hier besteden van levensbelang. De tijd die we in de hemel besteden is veel groter en veel langer. Dat is wat Christus werkelijk voor ons gekocht heeft. Laten we tot de Heere gaan in gebed. Almachtige, liefdevolle God en Vader. Vader, we bidden tot U, die in de hemel is. Dierbare Heer Jezus, we spreken tot U, die in de hemel is. De Heilige Geest, we spreken tot U, die in de hemel is. Waar we straks zullen zijn. Vader, nu zijn we bij U door de Geest. Door het gebed. En spreekt U tot ons door Uw woord. En door Uw Heilige Geest in ons. Maar zometeen zullen we voor U staan. O Vader, vul ons met een grotere realiteit. Dat de eeuwigheid vlak voor de deur staat. Dat we doorstrijden en niet verzwakken. Zodat we door U werkelijk in vreugde ontvangen worden. Heer, dat bid ik in Jezus' naam. Amen.